Moeder en Meer is een podcast over de eerlijke, echte en hilarische kant van ouder zijn. Samantha en ik, Linda, praten over hoe alles soms net even anders loopt dan gepland. Van geboorteverhalen tot seksuele opvoeding en genderneutraal zijn, alles komt aan bod. Wees deel van ons dorp en luister mee.
Welkom bij Moeder en Meer. Dit is aflevering 3 van seizoen 2.
Yups.
En vandaag gaan we Linda interviewen.
Spannend.
Over haar zwangerschapsverhaal.
Ja, verhalen.
Verhalen.
De ja. Dochter naartoe vooral, hè.
Ja.
Het zwanger zijn, dat viel nog mee. Het was het geraken, dat is zo makkelijk als.
Dus, beginnen we het begin.
Ja.
Nummer 1,
dat was Elina. Hè. Dat heeft best lang ook geduurd, 1,5 jaar. En toen wist ik eigenlijk nog niet echt dat er van alles aan de hand was. Dus achteraf gezien heb ik toen wel gehoord van een dokter van... Ja, je had echt like 4% kans of zo om zwanger te raken van Elina. Dus dit een miracle baby. Hè. Maar ja, al mijn baby's zijn achteraf gezien miracle baby's. Hè. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat alles heel hard vertraagd was. Want vanaf dat ik dan zwanger wou worden van Connor, allee, daarvoor zijn er al problemen geweest. Maar iedereen had heel hard gezegd, is zwanger geweest, dus alles zal wel in orde zijn. Maar dat was dus niet. Dus toen dat ik was gestopt met mijn pil, dat was toen dat ik ging trouwen met mijn moeder, dus dat is 6 jaar geleden. Dan begon, allee, eigenlijk daarvoor al een beetje, maar ja, ik was ervoor al gestopt. Dan begon ik heel veel pijn te hebben, heel veel krampen te krijgen en meerdere keren zo bijna flauw te vallen van de pijn gewoon.
Mm-hmm.
Maar ik heb heel lang natuurlijk gedacht van, dit is wat dat iedereen heeft. Hè. Zo voelt het om pijn te hebben van uw regels. En het was pas toen dat het echt heel erg was geworden, dat ik, ik was dus met mijn moeder op weekend en dan, ik dacht van mijn regels gaan doorkomen en dat deed zoveel pijn dat ik zo in en out of consciousness aan het gaan was.
Oei.
Ja, en ik zat dan nog steeds zo van, ik denk dat ik een pijnstiller dus dat weet ik, maar dat was in Duitsland en dat was op een zondag en het was keihard aan het sneeuwen, weet ik wel. Dus die was dan... In de buurt zo daar bij het hotel aan het zoeken voor pijnstillers, want in het hotel hadden ze niks en ik had niks mee. En dan is hij uiteindelijk in zo'n kei loesje kebabzaak aan de koek en iemand Turks, want dat waren Turken, voor pijnstillers gaan vragen, omdat ik zoveel pijn had. En dan daarna dacht ik wel van, dat is misschien toch niet normaal. Ook omdat dat zo, dat voelde echt als weeën. Hè? Echt gewoon vol aan weeën. Niet gewoon een beetje van krampen, echt gewoon... Het komt op, het heeft zo'n golf naar boven gepiekt en hè, zo. En ik was echt aan het wegpuffen en ik lag op de grond echt zo... Ik dacht toen ook heel even zo van, misschien ben ik zo iemand dat zwanger is zonder dat ik het door heb. Hè. Omdat dat echt zoveel pijn deed.
Dat is wel heel erg pijnlijk geweest. Het
was heel pijnlijk en ik was in een ander land, in een hotelkamer. En ik sprak de taal, dus ik was toen wel ook echt heel hard aan het panikeren. Want ik weet niet dat ik naar mijn zus belde. En dat die, en normaal is dat zo eentje van, ja, ik kom gewoon naar u, maar omdat dat echt, ja, ik 5 uur rijden was of zo, was die mij er echt zo aan het doorcoachen. Zo van inademen, wegpuffen, blijf gewoon aan de lijn, ik hoef niet te praten, maar als je dan flauw valt, dan zal ik de ambulance bellen en zo. Dus dat was wel best eng. En dan, dat is zo wat gepasseerd dan, met die pijnstillen en slapen en in een warm bad en zo. En dan de dagen daarna bleef dat zo komen. Dus dat bleef zo, die weeën. Dus ik ben uiteraard naar de gynaecoloog geweest. En die had zoiets van, ik zie een klein stipje. Dat is gewoon een bloeduitstorting van als je eitje loslaat. Dus als je niet zwanger bent, laat je eitje los en dan krijg je je maandstonden. En soms trekt dat eitje iets te hard en dan krijg je een klein bloeduitstortingsje. Gewoon pijnstillers nemen en dat komt wel goed. Dus 2 dagen daarna was ik weer op de grond aan het huilen en aan het flauwvallen. En tijdens het bijna flauw, zo in en out of consciousness, ja. Bel ik naar de gynaecoloog en die zegt, je moet gewoon pijnstillers nemen. En klaar ermee. Je moet niet naar hier komen. Je krijgt geen afspraak. Ik kan u er niet zomaar tussen nemen. Dat is mijn gynaecoloog vooral zo 5 jaar of zo. Gewoon dafalgan en dat is het. En als dafalgan niet werkt, dan neem je er tussendoor een ibuprofen en klaar. En ik was uiteraard zo stom om zoiets te hebben van... Ik kan gewoon heel slecht tegen pijn. En dat was mijn idee van... het doet wel pijn, maar ik kan er gewoon heel slecht tegen. Dus ik pak pijnstillers en dan ging ik naar een vriendin van mij. En ik zat daar zo heel de tijd echt zo van... Oké, wacht. Hè. Echt zo, hè, weer pijn aan het wegpuffen. En die had echt zoiets van... Dit gaat niet, hè.
Dat is niet normaal.
Dat is niet normaal, nee. Dus die heeft toen samen met mij echt zo elke gynaecoloog in Antwerpen gebeld. En zo geëist van... Je moet die nu een afspraak geven, want... Anders moeten we naar de spoed. Ja. Maar op de spoed doen ze trouwens ook echt niks aan zo'n dingen. Hè? Want je krijgt niet zomaar een echo. Ja, het lijkt zo... Vanaf dat het met je baarmoeder te maken heeft... Dat het allemaal zo... Een beetje weggemoffeld wordt of zo.
Ja, maar dat hoor ik wel vaker.
Maar ja, want ik ben ook eens naar de spoed gegaan. En die hebben toen ook geweigerd om een echo te doen. Om te kijken of dat er iets was. Maar goed, dan heeft de gynaecoloog mij geholpen. En dan bleek het dan dat ik een kiste had. Dan op de chocoladekiste. Omdat daar zo oud bloed in zit. En dat was zo groot als een golfbal. Dus dat zat gewoon echt zo... Ik was gewoon in mijn eileider een golfbal aan het baren. Dus dat deed gewoon mega veel pijn. En alle goede is het toen ontdekt. Want anders was mijn eileider kapot gegaan. En dan had ik... Allee, 50% minder kans om nog kinderen te krijgen. Hè. Dus dan ben ik
bovenop dan,
en dan heb
de
je
moeilijkheden.
Nog steeds, ja, dus dan heb je nog steeds endometriose, maar ook nog... Hè, want het was dan uiteindelijk endometriose. Eigenlijk heb ik ergens nog geluk, want ik ben dan geopereerd geweest. En dan konden ze bevestigen van inderdaad, het is endometriose. En dat gaan we dan behandelen. Want de meeste mensen die dat endometriose hebben, en het gaat niet zo vergaand... dat je dan flauw valt van pijn en je moet echt naar het ziekenhuis, dan gebeurt er gewoon niks. De gemiddelde tijd van een diagnose bij endometriose is 10 jaar. Vanaf de eerste klachten. Ja, wat dat bij mij eigenlijk ook klopt, hoor, want ik kan me wel echt nog herinneren dat ik op mijn 17 naar de gynaecoloog was gegaan, omdat ik dan met mijn eerste vriendje seks had en dat zoveel pijn deed, dat ik toen wel een goede genoeg band met mijn moeder had om te zeggen van... Het doet echt heel veel pijn, is dat normaal? En de gynaecoloog heeft gewoon gezegd, moet wat glijmiddel gebruiken. En de kous was weer af. Dus zit ik daar met mijn mama, met 17, bij een gynaecoloog die dat gewoon zegt, van gebruik dat glijmiddel. Dat heeft er dan ook wel voor gezorgd dat ik zo 4 jaar niet meer naar de gynaecoloog durfde, uiteraard. Want daar begint het, hè. Daar wordt zo geïnsinueerd, die pijn is normaal. En je hoort ook wel van andere mensen, als je regels hebt, doet dat pijn. Dus ik heb heel lang, en ik hoor dat bij iedereen met endometriose, heel lang gedacht dat die pijn erbij hoort. Ja.
En waarom is endometriose zo moeilijk om te...
Om een diagnose te stellen? Omdat je daar geen test van kunt doen. Je kunt niet bloed trekken of een punctie. Of je moet echt gewoon volledig geopereerd worden. Ze kunnen dat alleen zien door een operatie. En dat is een grote stap. En je wordt niet zomaar geopereerd.
Dus ook als je een scan of zo, dat helpt ook niet?
Nee, op een echo zie je dat ook niet. Zo'n chocoladekiste zie je wel. Maar die chocoladekistes, die komen, die gaan.
Dus hoe ziet endometriose er eigenlijk uit?
Verkleving in uw baarmoeder of buiten uw baarmoeder, want dat treedt ook verder natuurlijk.
Verkleving van?
Van de wanden van uw baarmoeder kleven aan elkaar. Dus je hebt de...
Bindweefsel dus.
Ja, de lining van uw baarmoeder.
Langs de binnenkant?
Ja.
Oké.
Okay. Dus dat gaat overal. En je begint dan littekenweefsels te krijgen. Ook van die kistes die daar loskomen of los scheuren. Dat had ik vooral. Ik had heel veel littekenweefsels. Dus ik had waarschijnlijk al keiveel kistes gehad. Die dat dan na een tijd wel weggaan of loskomen. Maar ja, je baarmoeder ziet er van binnen gewoon na een tijd als een klein oorlogsgebiedje uit. Hè, vol littekens en vol verklevingen.
En kunnen ze dat niet via zo'n... Een laparoscopie?
Ja, zo ben ik geopereerd. Dus dan, dat is via... Want nu heb ik dan...
Zo'n keyhole. Zo'n gaatje.
Ja, dat is ook nog maar pas. Hè. Dat is nog maar de laatste 5 jaar dat wordt gedaan. Hè. Daarvoor was het echt gewoon... ja, open snijden. Dus zeker dat doe je niet zo. Maar zelfs nu hoor ik nog best vaak van vrouwen die dat bijna zeker zijn dat ze endometriose hebben, dat ze een dokter moeten overtuigen om de operatie te doen. En dan moeten de klachten al zo lang zijn en al zo pijnlijk zijn. En heel vaak is dat pas als je kinderen wilt krijgen en het lukt niet, dat het dan wordt onderzocht. Want tot dan wordt het gewoon, ja, de meest voorkomende oplossing voor endometriose is neem de pil. Omdat dat, als je hormonen even in balans zijn, dan blijft dat stil liggen. Maar vanaf dat je stopt met de pil en kinderen wilt krijgen, dan explodeert, ja, dat gewoon. Dat is super. Eigenlijk is de pil echt het allerslechtste wat je kunt doen voor endometriose. En toch wordt dat nog steeds super hard gepusht. Dat is zo normaal om die pil aan te bieden. Terwijl dat
niet alleen voor endometriose, het is gewoon slecht. Het is voor de vrouw.
Ja, sowieso.
Echt, ik. De volgende man die iets verkeerd zegt tegen mij, die krijgt gewoon nu alle woede over zich. Van de patriarchy, van alles wat ze vrouwen aandoen. Ik vind dat echt heel moeilijk om te
doen. We moeten daar een hele aflevering over doen.
Ja, natuurlijk.
De gevolgen van de pil zijn gewoon niet gekend. Nee. Maar in dit verhaal is de pil. Want ik nam ook heel lang de pil en ik had toen ook minder last.
Mm-hmm.
Maar ja, dus ik stop met de pil, want we gingen trouwen en ik wou een kind krijgen. En dan, ja, dan is dat gewoon ontploft. Hè.
Ja. Dan is je chocoladekisten.
Ja.
En dan ben je erachter gekomen dat je endometriose had.
Nee, eigenlijk was ik. Ik was denk ik gestopt met de pil. En ik ben toen direct die maand zwanger geraakt. Maar toen heb ik een miskraam gehad. Ja. Dus dat heeft er ook voor gezorgd dat ik zowel de stempel kreeg van jij kunt zwanger worden. Want je bent twee keer zwanger geweest. En dat heeft wel heel het proces heel hard vertraagd. Want ik kan mij nog herinneren, zelfs met Elina, dat ik, toen was ik 23, maar dat ik na een jaar bijvoorbeeld naar een dokter ging en dat die echt zoiets hadden van, je bent 23, wat is het probleem? Je hebt nog kei lang. En ik had zoiets van, ja, maar al mijn klachten, want dat was een hele rij van klachten dat je dan wel hebt, hè, is dat wel normaal? Maar je bent maar 23.
Ik vind dat zo belerend.
Ja, dat is super moeilijk, want ik moest elke keer zo zeggen van, ik ben niet gewoon een tiener dat een baby wil. Deze is een wel overwogen beslissing. Allee, ik werd echt niet serieus genomen. Dan heb ik Elina gekregen, heb ik een miskraam gehad. De hele endometriose was ontdekt. En dan opeens was ik 26 en was dat, ja, maar ja, je bent wel al 26. Hè? We moeten nu wel beginnen werken, want in vruchtbaarheidstermen is 26 wel echt. En nu zit je op je piek. Nog 2-3 jaar. Dus alles wat mijn baarmoeder te maken had, is eigenlijk altijd negatief geweest. Eerst kon ik niet zwanger raken en werd ik niet serieus genomen. Dan heb je gewoon 10 jaar lang van pijn. Dan een miskraam, wat dat voor mij echt heel hard bevestigde van, zie, er is iets mis. Ik heb altijd het gevoel gehad dat er iets mis was met mijn baarmoeder. En die miskraam, wat dat ook weer op zo'n kei, moeilijke situatie was. Want we waren op huwelijksreis gegaan naar Australië, maar daar werkt alles een beetje anders. Daar moet je naar, ik begon dan te bloeden, daar moet je naar een dokter gaan. Die dokter moet je doorverwijzen naar een
ziekenhuis.
Nee, naar iemand aan echo doen.
Okay.
Die persoon dat die echo doet mag niks zeggen, dus dan moet je terug naar een dokter.
Ja.
Maar ja, ik had daar geen dokter in, dus dat was altijd zo'n heel gedoe. Er zaten altijd dagen tussen. Niemand wou zeggen van, het gaat gewoon fout lopen.
Mm-hmm.
Dus ik zat er dan zo constant met hoop van, het gaat goed. En dat een dokter gezegd, je mocht gewoon zo min mogelijk bewegen. Dus ik was dan zo 8 weken zwanger op mijn huwelijksreis en ik mocht niet bewegen. Dat was fun. Dan was het ook nog even van, ja, je mag niet vliegen, want dan gaat dat kindje helemaal het niet halen. Dus dan dacht ik, ja, moet ik dan in Australië blijven voor 9 maanden?
Dat is ook leuk.
Ja, maar mijn dochter moest naar school. Je leven was al. Dus alles wat dat altijd met mijn baarmoeder te maken had, was gewoon heel negatief. En dan, toen we op het punt kwamen van dat ik dan moest doorzetten en die gynaecoloog zoeken om te zeggen van, nee, deze pijn is niet normaal, dan had ik gewoon de moed al niet meer. Omdat ik gewoon zo weinig vertrouwen had in mijn lijf en in mijn baarmoeder. Ik was al zo kwaad op alles wat dat mijn lichaam deed. Bij mij was dat gewoon meer van, deze is nog zoiets. Nog iets dat mijn lichaam weer al doet, dat ik gewoon weer al moet aanvaarden. Net zoals het niet zwanger raakt, net zoals de pijn, net zoals de miskraam.
Ja.
Mijn lichaam is gewoon een trut en ik moet aanvaarden. Dus alle goed is dat dan wel ontdekt. Maar dan zijn we in de vruchtbaarheidsbehandelingen geraakt. Ook een trajectje. En dat was wel zwaar. Dat was dan, eerst moest ik een maand in een chemische menopauze. Wat dat, dan krijg je injecties elke week, denk ik. En dan raakt je in je menopauze. Hè? Maar dat was... Ik ben sowieso best gevoelig voor alles wat ik in mijn lichaam steek. Gelijk pijnstillers of zo, dat we gaan en ik ben high. Dat is gezellig. Maar met die hormonen dus ook. Er was denk ik een lijst van 20 dingen waar dat je zo wat last van kunt hebben. En ik had 19 dingen keizwaar, dat de gynaecoloog ook zei van... Wauw. Dat is stevig. Dus ik was echt... Die maand, dat was echt... Ja, dat was gewoon de lelijkste maand die dat ik al heb meegemaakt in mijn leven. Ik was in mijn hoofd, ik was echt... Ik was iemand anders. En dat was zo een... Precies of ik zat niet in mijn lijf. En mijn hoofd deed dingen en ik deed dingen... Waar ik echt geen controle over had. En dat was gewoon... Dat was kei lelijk, hè.
Dat klinkt ook eng en dat vermoeiend. Was eng, ja. En...
Ik kan echt een ruzie inbeelden met mijn man. Dat ik zo aan het gillen was en echt agressief. Hè. Ik wou die ook echt gewoon dood doen. Hè. Ik wou echt deze... En dat was echt zo'n ruzie over zoiets klein. Hè. Helemaal niet... Allee, mijn reactie was helemaal niet gepast naar de
situatie.
Grootte van de situatie. Ja. En dat ik toen echt aan het denken was, wat ben ik nu aan het doen? En toch kon ik niet stoppen.
Ja, maar dat heb ik al gehad. Maar dan door de hormonen van zo die hormonenspiraal.
Ja.
Daar heb ik zo'n woede en anxiety.
Ja.
En ook depressie eigenlijk. Dus hormonen, dat is niet te onderschatten.
Nee, dat was echt heel stevig en eng. Wat dat ook wel direct de rest van het verhaal wat enger maakte. Want de gynaecoloog zei toen ook wel van ja, als alles niet lukt en je moet naar IVF gaan, dat is dit maal 20 of zo.
Oh my god.
Ja, dus wij hadden echt zoiets van, my god, gaan we dat wel kunnen? Maar je moet ook wel begrijpen dat ik zo iemand ben, en mijn man eigenlijk ook, op ons 15 wouden wij niks liever als kinderen krijgen. Dus je gaat echt zoiets van, deze is je grootste wens.
Ja.
En dat gaat ofwel niet gebeuren, ofwel ga je echt zo hard moeten afzien.
Ja.
En ik wil niet zeggen dat dat bij andere mensen minder is, maar je hebt wel mensen dat kunnen plaatsen van als het lukt, dan lukt het. Als het niet lukt, dan ga ik verder met mijn leven. Als het één keer lukt, ook keigoed. En ik had echt zoiets van, ik ga moeten aanvaarden dat ik met heel veel moeite nog een kindje kan krijgen. En eigenlijk wil ik er gewoon 5. En ik had echt zoiets van, ik wil veel kinderen. En ik wou helemaal niet aanvaarden dat ik niet een mama ging zijn van veel kinderen. En daar is echt geen plaats voor, hè, bij een gynaecoloog trouwens.
Nee.
Je kunt wel zeggen van, zeker gynaecologen die daar bezig zijn met problemen, dus niet gewoon het leuke baby krijgen, die zijn zo hard gefocust op het medische stuk. En ik was medisch wel interessant, omdat ik dan zoveel bijwerkingen had van alles en zo. Dus dat was kei interessant. Maar je moest niet zeggen van, ik ben kei depressief, ik haat de wereld, ik haat iedereen rond mij, ik haat eigenlijk mijn man ook. Echt in die maand, eigenlijk in de 3 maanden daarna ook, ik had echt zoiets van, moest jij mij geen baby kunnen geven? Je kon echt de boom in, hè? Dat jij hier bestaat. Dat je enigste functie in mijn bestaan momenteel is dat jij mij een kind moet geven.
Ja.
En dat klinkt keihard, maar ik was zo geobsedeerd ook. En ik denk ook dat door de hormonen nog erger werd. Ik was zo geobsedeerd door zwanger zijn. Dat leidde echt een eigen leven. En uiteraard wat de wereld dan doet, is dan iedereen in je omgeving zwanger maken. Iedereen. Ik kan echt zo in mijn dichtste omgeving waren er toen 4 mensen zwanger.
Ja, maar is het dan ook niet mensen die zeggen, ja, maar je moet dat loslaten?
Oh my god, Samantha. Oh my god. Het loslaten. Fuck, jongen. Echt, ja, en als je zwanger wilt zijn, is het dan moeilijk om het los te laten. Maar daarbij die obsessie. En ook, je kunt het fysiek niet loslaten. Hè? Want je moet die spuiten krijgen. Je moet ovulatietesten doen. Je moet om de 2 dagen, of is het 3 dagen, of is het om de dag. Want dan moet je dan allemaal gaan opzoeken. Welke forums raden dat aan en dat aan. Hoe vaak moet je seks hebben? En het is op dat moment. En, allee, je kunt niet geobsedeerd zijn. Dat gaat gewoon niet. Want het praktische vraagt ook dat je er heel veel mee bezig bent.
Je kunt het niet loslaten.
Ja, en gewoon het ging verder als niet loslaten. Het was echt heel geobsedeerd zijn. En dan was er echt wel een fase dat ik zo... Ja, ik haatte iedereen zo hard. En zeker mensen met kinderen.
Ja, dat snap ik.
En dan heb je echt wel...
Ik haat nu soms mensen zonder kinderen. Even tussendoor.
I get that too.
Alle gevoelens mogelijk zijn.
Ja, maar als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik wel echt van... My gosh, it was scarier than I thought it was. Like, ik kan nu zien dat ik toen echt in een heel zwarte plek zat. So, toen dacht ik gewoon van, ja, maar jij wilt niet genoeg zwanger zijn. En jij apprecieert dat niet genoeg, dat je wel zwanger kunt zijn. En,
ja.
En zo iedereen, ook iedereen rond u is zo zwanger, na 2 maanden of zo. En I'm so happy for you. Mm. Ja. Maar nee, dat is het. Want ik kon wel, hè, want er was een van mijn beste vriendinnen was ook zwanger. En ik kon wel blij zijn dat
ja,
ze zwanger
dat
was.
Ja, met een mega verdriet van je
ja,
eigen
ja, zeker
eigen
wel. Vries, ja.
Dat is zo dubbel.
Ja, zeker wel. Ja. En ik weet ook nog dat we dan uiteindelijk, omdat ik wel al 2 keer zwanger was geraakt, was er bij ons nog heel hard de vraag van, ligt het dan aan u? Dus dan moet je die test gaan doen, dan moet het sperma van uw man getest worden. En toch, zelfs op dat moment, na heel het zwarte gedoe, ja? Dacht ik nog steeds, oei, ik hoop wel dat het aan mij ligt. Omdat ik nog steeds echt zo iets had van, it's my burden to... Ja. Carrie, like, ik ga dat beter kunnen of zo.
Ja.
Dat vond ik ook achteraf gezien weer zo heel speciaal, hè? Dat je zo toch.
En als het aan hem lag, dan had je in je obsessie ook een andere man moeten zoeken, hè?
Ja.
Dat is awkward.
Ja. Maar ja, dus na de maand menopauze en al het lelijke dat daarbij kwam. En ook gewoon praktisch, hè. Als je in de menopauze krijgt, dus van die hot flashes.
Ja,
dus dan
alles.
Dan begint te zweten. Maar dat was bij mij zo extreem, dat mijn lakens waren nat. Mijn donsdeken.
Ja.
Donsdeken was gewoon door en door nat. En
wow.
Er was gewoon een matras. Die matras moest gewoon eigenlijk weg na een maand. Omdat ik daar zo... Alleen die zweetplekken waren zo diep. En ik moest echt na een tijd op handdoeken liggen en zo. Hè. Ja, dat was echt extreem. Ja, en dan ja, van alles, hè. Zo, allemaal infecties en weet ik wel. Allee, alles wat kak was er. En dan heb ik nog eens zo een paar diëten geprobeerd en alle theetjes en alles. Ik had zwangerschapstesten in mijn kast zitten, alsof dat zo vitaminepillen waren. Ik denk dat ik er echt zo dagelijks ofwel een ovulatietest deed ofwel een zwangerschapstest. Ja. Ja, dat was gezellig. En dan zijn we met IUI begonnen. En dan, dat is dus IUI, is dan dat je eigenlijk het sperma van de man geeft. Dat staaltje onderzoeken ze. Ze halen alle trage sperma eruit.
Ja.
Ja, want niet alle sperma is perfect. Dus ze halen eigenlijk zo een stuk eruit dat gewoon heel goed is.
Ja.
En ze spuiten dat zo diep mogelijk bij u in. Dus dat het hele goede sperma gewoon
zo dicht mogelijk,
zo dicht mogelijk ja. Maar dat betekent ook dat je daarvoor een spuit moet krijgen.
Van hormonen, ja. Om te ovuleren.
Ja, en dat je ovulatie allemaal in orde is en weet ik wat. En dan weet ik nog dat we een weekend naar Parijs waren gegaan. En dan, toen dat we daar waren, ik moest dan op tijd thuis zijn, want dat moet op een bepaald uur. En uiteraard staakten de treinen.
Och.
Ja. Dus dat was echt vol aan drama voor mij. Want dat was het ook gedaan met mijn gezellig een weekendje Parijs. Dat was echt van... Al moet jij een helikopter naar hier krijgen. Ik zal en moet vanavond in dat huis zijn, want daar ligt die spuit. Dus dan is mijn man, zijn vader, ons in Parijs komen ophalen. Om mij naar huis te brengen. Om in het juiste tijdspanne een spuit in mijn bil te kunnen steken. Ik was toen niet zwanger. Geraakt van heel die...
Oh my god.
Ja, dat was gezellig.
Zou je er eigenlijk bijna een film van kunnen maken? Ja. Een dramedy.
Ja, als je dat zo achteraf vertelt, dan denk ik echt van my gosh, gosh. Ja. A lot of things, hè. A lot of extra things. Ja, en die UI hebben we denk ik 2 keer gedaan. En dan is dat ook best grappig, hè, want dan moet je zo klaarkomen in een potje. Dat moet op lichaamstemperatuur. Dus dan staat er echt in de folder van steek dat tussen je borsten, want daar blijft het warm. Dus dan moet je zelf door de stad rijden om die sperma op lichaamstemperatuur snel bij die dokter te krijgen. Dus dan wij in de auto.
Dat is niet dat Murat met jou mee naar de kliniek kan en daar zijn kwakje doen?
Dat kon, maar Murat wou dat toen. Ik denk dat hem zo dacht dat hem het niet ging kunnen, omdat er zo van druk achter zat.
Oké, okay, ja.
Ik weet het al niet meer. Ik denk dat het zoiets was dat we thuis deden.
Ik kan me voorstellen dat hij inderdaad wel een beetje...
Ja, want dat is ook nog zoiets, hè. Er was heel veel druk, hè.
Ja, ja, ja.
Heel veel. Het was ook echt van, jij gaat nu moeten klaarkomen. Nee, nu, hè. Nee, ik klik nu, want ik moet ondersteboven kunnen en ik moet zo terugkijken.
Ja.
Er was niks romantisch of leuk of gezellig, hè. Zeker niet. En zo de insinuatie van dat nog moest, ik had echt zoiets van, wat gezellig, jongen. We hebben de eerste 1,5 jaar het losjes en gezellig aangepakt. Nu moeten wij, we hebben geen tijd meer om te verliezen. Ik ga niet deze maand verpesten omdat jij gezellig wilt vrijen door mijn man. Dat gaat gewoon niet, omdat je ook maar elke maand 1 kans hebt. Hè?
Ja.
Dus dat wordt zo'n... Ja. Alleen dan zit je daar zo in de auto met sperma tussen je borsten. En dan heb je soms wel zoiets aan. Dit is special. En dan moet je daarna teruggaan en dan krijg je dat in zo'n... zo'n doos met van dat ijsgedoe, hè? Van dat droog ijs, en dan zit dat daarin, en dan zit dat ook zo afgesloten, en dan moet je allemaal dingen tekenen, en niemand mag dat open doen, en als die zegel verbroken wordt door een reden, dan is het ook verpest. Dus je zit daar weer in de auto met zo precies een bom.
Ja.
Van, het mag niet te hard bewegen, het mag niet... En dan moet dat ingebracht worden, en dan...
En dan moet je zelf inbrengen?
Nee, de dokter doet
dat. Oké. Ja. En dan moet je van het ziekenhuis naar de gynaecoloog rijden.
Ja. Of ja. Ja.
Maar dat is ook wel een systeem dat ze een beetje mogen streamlinen.
Ja, ja, want mijn man was al goed zelfstandig en kon daar tijd voor nemen. Maar hoe dat mensen met een gewone job dat deden, I don't know. Want we hebben daar echt heel veel tijd in moeten steken. Ja. Dat was speciaal. En dat is allemaal niet gelukt. Ja, dan was het tweede deel, hè. Ja. Dat zal ik straks vertellen.
Ja.
Dus, dan waren we 2 UUI's verder. En dan begin je wel zo steeds mee, want ik denk dat je er zo 6 of zo terugbetaald krijgt. Zoiets. België is daar nog best goed in, hè. Andere landen zijn veel minder.
Mm-hmm.
Maar dan begin je natuurlijk, hè, de eerste keer en de tweede keer, en dan onderweg naar de derde keer. Dan begin je natuurlijk wel te denken van, ja, als dit niet lukt, hè, wat gaan we dan doen, die IVF? En ik had daar zo een angst voor die IVF. En ook gewoon, hè, moet daar heel eerlijk in zijn, we hadden ook echt wel een moment van dat we dachten van, ik weet niet of dat wij het gaan halen als je dat gaat doen, als je nog crazier wordt als deze.
Ja.
En ook zo, ja, je kunt achteraf wel zeggen, ik snapte wel dat je er heel geobsedeerd mee was, maar... Ja, het is niet leuk, hè, om het gevoel te krijgen dat je eigenlijk alleen maar een
zaadtoner
bent. En hij voelde dat heel zeker en ik was daar ook niet subtiel. Ik ben in het algemeen niet zo subtiel. Maar ik had ook echt zoiets van, weet je hoe hard dat ik moet afzien? Ik had daar echt zoiets van, mijn afzien is zoveel groter dan dat van u. ik heb geen tijd om je gevoelens te sparen.
Ja.
Dus ja, je wordt alle twee echt de lelijkste versie van je eigen.
Ja.
Ja, en dat is ook zo dat denk ik zo... dat ik had gelezen, 60% of zo van de koppels die daar aan IVF beginnen, zijn gewoon niet meer samen om het te halen tot het einde. Die halen het kind niet omdat ze gewoon uit elkaar gaan. En ik snap dat echt. Ik snap dat echt. Wij hadden ook al gesprekken gehad van als we echt aan IVF beginnen, dan moet je even ergens anders gaan wonen. Omdat ik echt gewoon... Ja, ik was gewoon echt de kring der kringen.
Ja, maar dat is dan al wel goed dat hij zoiets kan zeggen.
Ja, ja.
En dat je dat ook kan inzien.
Ja, dat wel. Ik kon wel zien dat ik heel gemeen was. Maar ik kon ook wel heel duidelijk zeggen van, ik zie niet hoe dat ik het kan veranderen.
Ja.
Want het is niet dat ik zo dat onbewust doe. Allee, ik voel wel dat fout is als ik dat doe, maar... Het is letterlijk sterker als mijn eigen.
Ja.
En dan hadden wij Elina al. Hè?
Ja.
Dus al je normaalheid spaart je zo wat op voor wanneer je met je kind bent.
Ja. Zodat die dat niet mee
omhoeft. En dat was dan psychologisch, was dat voor mij echt heel moeilijk. Want ik vond dat zo moeilijk om toe te geven hoe graag dat ik nog een kind wou, omdat ik dan zo bang was dat ik haar het gevoel zou geven dat zij niet genoeg was.
Ja.
En Elina is zo, zo, zo gevoelig naar emoties toe. En dat was ook heel moeilijk. Zij heeft daar zeker ook van afgezien. En ja, je kunt niet aan een vierjarige uitleggen waarom dat je zo kwaad en verdrietig bent voor een baby dat niet bestaat.
Ja.
En zij wist ook dat, hè, met de miskraam wist ze ook. En die vond dat kei erg. En die praat daar nu zelfs nog over soms. Zo van, hè, dat babytje dat ergens anders is nu.
Ja.
Dus dat was kei moeilijk. En dan was het vakantie. En dan zijn we op vakantie gegaan. En dat ging alleen maar in de periode dat ik ovuleerde. Dus we moesten 1 maand van de hele behandeling... skippen. En we hadden zoiets van, oké, we doen dat dan maar. Ik was er niet blij mee.
Ja.
Maar we doen dat dan maar. En ik weet nog dat we zo terugreden van de vakantie en dat ik echt gewoon al terug naar huis aan het rijden, dat ik al aan het huilen was van, we moeten er terug aan beginnen. Oh. We moeten weer alles doen. Het gaat toch niet lukken. Ach, ik haatte dat zo hard. Ik haatte alles toen zo hard. En, dat, en je kunt zo... zelf beslissen van, ik weet niet of dat ik deze nog wil, maar je moet ook tegen je man, die dat even graag als u ook dat kind wil, ook zeggen van, ik weet niet of dat ik deze nog kan.
Ja.
En je kunt wel zo zeggen van, je zei als een team, en ik denk zelfs niet dat hij ooit heeft gehad van, we kunnen geen kind krijgen omdat jij dat niet kunt. Maar ik voelde dat wel heel de tijd. Ik voelde heel de tijd, ik geef u geen kind omdat mijn lichaam niet werkt, kun jij geen kinderen krijgen.
Ja.
En dan, ja, ik weet die rit terug naar huis nog, dat ik zo hard aan het denken was van, ach, I hate this, ik wil niet teruggaan naar dat leven, ik wil niet teruggaan naar die hormonen, ik wil gewoon zwanger zijn, ik wil per ongeluk zwanger raken en ik wil gewoon dat het is en dat alles voorbij is. En dat is niet, hè, want je kunt dat wel hopen, maar dat is niet, want er was niks tot daar dat zo... mij ooit de vertrouwen had gegeven van uw lichaam ga ik gewoon doen wat dat jij wilt dat ik doe of zo. Dus ja, we kwamen dan zo terug en ik weet niet hoe dat toen gegaan is. Maar ja, ik denk dat ik wel toen heb gezegd van ik weet niet of dat ik het nog kan. Ik weet niet of dat ik nog verder hormonen kan nemen en ik weet niet of dat ik nog deze gewoon kan doen. En dan heeft Murat wel gezegd dat als het niet ging, dat hem het wel kon aanvaarden dat we gewoon Elina hadden. Maar ja, Elina is niet zijn kindje.
Ja.
Hè? Elina is uit een vorige relatie. Dus het is niet dat we zo al konden zeggen. Maar ik voelde heel, heel, heel sterk dat ik zijn kans op een kind afpakte. En dan...
Dat zijn wel hele zware...
Ja, dat is super zwaar. Hè? Want dat is, je kunt wel... Je je kunt een groot mens zijn en je kunt... Want moeder, dat heeft mij nooit echt het gevoel gegeven van, dat is, jij gaat mijn kans op kinderen afpakken. Maar je voelt dat wel, hè. En je voelt dat maal een miljoen, want je krijgt allemaal hormonen in je lijf dat komt, die dat elke emotie vergroten. Dus dat was kut. Ja. En dan moesten we naar de dokter gaan, want we moesten weer eraan beginnen. En dan was ik zwanger. En dat was kei leuk. Dat was echt een miracle.
Ja.
En dat was echt zo eigenlijk mijn second miracle baby. Hè?
Ja.
Want ik mocht niet, alleen, ik kon niet zwanger raken en ik was zwanger geworden.
Ja.
Dus dat was kei leuk.
En dan heb je een derde miracle baby.
En ik heb ook nog een derde miracle baby.
En die tweede miracle baby is de reden dat wij vrienden zijn geworden. Die was zo schattig dat ik Linda gewoon keihard ben beginnen stalken.
Ja, dan moet ik wel even meegeven. Dat bij mijn tweede miracle baby, dat die zwangerschap werd dan zo heel naam opgevolgd. Mm. Achteraf gezien te naam.
Ja.
Dan hebben ze zo die alle testen gedaan en dan bleek het dat zijn nekplooi iets te groot was. En dan was dat ook een hele stressvolle zwangerschap. Want uiteindelijk bleek het dan geen down te zijn, maar dan heb je nog steeds kans op heel veel hartafwijkingen. Zo. Dus heel die zwangerschap was super stressvol.
Ja.
Zo stressvol dat ik op 3 maanden echt heel veel krampen begon te krijgen. Echt zo weer op de grond liggend krampen.
Oh,
achteraf gezien waarschijnlijk weer gewoon een kiste. Maar ja, uiteraard dacht ik van, nou ja... Mij kennende, my body fucked up again, hè. Dus ik ga gewoon mijn kind weer kwijtraken. En ik weet nog dat was na 12 weken. Dat was echt 12 weken en 3 dagen of zo. Want ik leefde zo extreem na de 12 weken.
Ja.
Want dan zat ik in de clear, hè. En dan werden wij zo niet geholpen op de spoed en zo. En ze wouden geen echo maken. En ze hadden echt zoiets van... Ik weet echt nog dat die dokter dat je ontvangt in de spoed tegen mij zei van... Wat doe je hier eigenlijk als je het gaat kwijtraken? Ik kan het niet kunnen tegenhouden, ze. En ik zat er echt zo van... You don't know what I did to get here. Ja, dat
was... daarvan, dat is toch geen manier om een mens te behandelen?
Ja, dat was echt... Dat heeft toen echt heel diep in mij gehakt dat hij dat zei. En ik had echt heel veel pijn. Ik kon niet recht staan. Ik kon niet
anders
stappen van de
pijn.
Anders
had je zijn nek omgedraaid? Of?
Nee, helemaal niet. Want ik was toen zo...
Had ik wel gedaan.
Dat is niet waar. Want je zei zo gefocust op van... Ik moet mijn lichaam overtuigen om mijn baby te houden. Want het was echt... Ja, totdat ik ben zelfs na de bevalling... was het heel hard, ik tegen mijn lijf. Hè?
Ja.
Want ik had 0% vertrouwen in mijn lichaam. Ja. Dat lichaam deed niks wat ik wou. Hè? Nooit. Hè? Allee, zelfs al bijvoorbeeld bij Elina, de borstvoeding en zo lukte niet. Niks deed mijn lichaam gewoon zoals het moest. Hè? Er was nooit iets dat gewoon lukte. Allee, dus dat was een kei stressvolle zwangerschap. Met ook heel hard zo wij tegen de dokters, want dan... Eerst was dan die nekplooi en dan was zoiets van, ja, baby weg, je maakt er maar een nieuwe. Ja, dan namen ze mij ook niet veel serieus. En dan moesten wij hun over, zo heel hard ons verantwoorden dat we geen vlokkentest wouden doen. Omdat ze vonden dat we dat moesten doen om die hartafwijkingen allemaal beter in kaart te kunnen brengen. En dat is dan op 20 weken. Dan doen ze ook al een hele uitgebreide echo van het hart. Hè. Dus ze kunnen al heel veel zien. Hè. Dus dat...
Ja.
En dan was het toch nog zoiets van, nee, die vlokkentest moet gedaan worden. En ik had dat toen opgezocht. En er was 1 op 250, op 250 zwangerschappen dat dan een miskraam wordt. En ik had echt zoiets van, nou, geen haar op mijn hoofd, denk daaraan. Maar ik moest bij 3 verschillende dokters echt gaan zitten aan een tafel en zeggen van, ik wil het niet doen. En echt zo mij verantwoorden van waarom niet. En zo... En je weet toch dat je kind, alleen dat je dan een kind kunt krijgen met hartafwijkingen. En dan, ja, maar ik heb ook opgezocht dat je op de echo al gelijk 80% van de afwijkingen kon zien. Dus als er dan nog een afwijking was. En ook volledig bereid om alles te aanvaarden wat er mij gegeven was. Hè.
Ja.
Like, ze hadden mij een cavia kunnen geven. Als het in mijn buik had gegroeid en het had eruit gekomen, I would have loved it. Ja.
Teacupping.
Ja. En ja, Maar ja, er werd dus wel heel veel geïnsinueerd dat er dingen fout gingen zijn. En dan is dat mooi afgesloten met een traumabevalling. Dat ook echt heel, ook weer, wel voor mij bevestigde, dat mijn lichaam niet deed wat het moest doen. En, want, allee, ja, achteraf, nu kan ik zien waar dat allemaal is fout gegaan. We hebben de bevalling een beetje geforceerd en ik werd zeker niet goed geholpen. De baby lag een beetje schuin en eigenlijk had het allemaal opgelost kunnen worden met zo'n half uur op je zij te liggen en dan is het eigenlijk al klaar. Ja. Maar dat is allemaal niet geïnsinueerd en ik wou geen weeënopwekkers.
Ja.
En dan na gelijk wat 20 uur van doodgaan hadden ze echt zoiets van ja, nu moet je de weeënopwekkers krijgen en nu gaan we het veel sneller doen en het gaat keiveel pijn doen, maar het is jouw schuld, want jij wou het niet. En dan, de epiduralis lukte niet, omdat mijn lichaam dat niet wou aanvaarden. Weer wel bevestiging van, zelfs dat kan mijn lijf niet. Hulp aanvaarden lukte ook niet. En dan stonden die naast mijn bed. Toen was ik echt al op het punt van, ik denk dat we gelijk aan 24 uur zaten of zo. En je mocht dat niet eten de hele tijd, omdat de kans op een keizersnede was.
Ja.
Dus ik had al zo gelijk 30 uur niet gegeten of zo.
Oh my god. Ja.
En dan stonden ze naast mijn bed te bespreken dat ze mij niet konden verdoven, maar dat ik wel een keizersnee moest hebben. En met zo mijn 24-hour helemaal dood brain heb ik dat echt gehoord als ze gaan u opensnijden en ze kunnen u niet verdoven. Dus ik ben echt uiteraard gaan flippen tot de max. En dan, dan mijn zus en mijn man waren er dan en die hebben mij echt zo'n beetje gered. Hè. Dat was echt. Eigenlijk is het uiteindelijk nog een beetje goed gegaan, omdat mijn zus heel hard aan het letten was op wat ze allemaal deden. En de weeënopwekkers waren opgehangen door een student en die had dat niet opengedraaid. En mijn zus had dat gezien en die had zoiets van, die is dan met die verpleegsters gaan praten om die ze nog een beetje tegen te houden. Zodat ik nog even kon rusten voordat dan de aangekondigde intense pijn. Dus je hebt al 24 uur pijn en ga half dood. En dan kondigen ze echt zo aan van nu gaat het echt heel veel pijn doen. Terwijl ik aan dood was.
Ja, maar die weeënopwekkers, dat is kak, hè?
Dat is kutkak, ja. Dat is echt.
Ik heb daar zelf ook iets van een 8 uur aan gehangen.
Ja.
En die doen eigenlijk niet veel voor de waarmoeder verstrijken en zo.
Ja, ik kan me voorstellen dat dat soms nodig is, maar als je dan al 24 uur verder bent en
dan ben je al dood.
En je epiduralen en zo werkt niet. Alleen, het is omdat dat fout was gegaan en dan heeft Murat echt zo gezegd van oké, blank out, stop gewoon met nadenken, ga uit je lichaam, ga weg. Ik zal tegen u zeggen wanneer jij moet inademen, wanneer jij mocht uitademen en wanneer je moet persen. Je denkt aan niks, stap gewoon uit je lichaam en laat mij gewoon zeggen wat je moet doen. En dan heb ik dat gedaan. Die heeft gewoon gezegd van oké, je ademt in, je ademt uit, geperst. En dan uiteindelijk begon de ontsluiting heel snel te komen voordat hun door hadden dat de weeënopwekkers niet aanstonden. Ja. En dan hebben ze wel uiteindelijk nog mijn zo heel, heel hardhandig op mijn buik geduwd en mijn tang en een zuignap en weet ik wat. Maar dat kon er tot nu toe nog een letsel op zijn hoofd van heeft. Want dat is. Ja, dat is ook weer heel bruut gebeurd. En achteraf gezien ook echt keigevaarlijk. Want die heeft dan zo'n bult en zo'n bloeding op zijn hoofd gekregen. En dat loopt eigenlijk meestal fout af. Dus hij heeft heel veel geluk dat hij er nu gewoon een rauwe bult van op zijn hoofd heeft. Maar ja, dat was wel echt een horrorbevalling. My god, dat was echt eng. En dan was ik zo bang om nog eens te bevallen daarna. Maar ja. En dan is de borstvoeding ook nog heel hard mislukt.
Dat kan het.
In het begin was het heel moeilijk. En dan is er zo een engel naar mij toegekomen die dat Tom heet. Ja. De lactatiekundige die dat alles heeft goed gemaakt.
Ja.
En die dat dan ook de bevalling van Rosalie heeft begeleid. Waar ik echt toen heel veel
iemand,
begeleiding
ja,
bij
iemand
nodig
die
had.
Die volledig vertrouwde.
Ja, en dan ben ik echt ook gewoon op voorhand al naar hem gegaan. Van ik ben zwanger en ik ben keibang. Want Rosalie was dan ook weer een beetje een miracle. Want ik geef nog steeds heel lang borstvoeding. En de borstvoeding zorgt ervoor dat endometriose gaat liggen. Hè, dat het gewoon niet verder gaat. Dus mijn baarmoeder was mooi en rein en proper. En bij mijn eerste cyclus, voordat ik wist dat ik terug vruchtbaar was, was ik dan zwanger van Rosalie. Dus dat was echt zo'n cadeau. Want ik, zelfs bij Connor zei ik constant, want ik wil gewoon zo iemand zijn dat per ongeluk zwanger is.
Ja.
Dat het niet weet en opeens, poef, you're 3 months. En dat was, ik was gewoon kei misselijk en ik dacht dat ik een maagontsteking of zo had en ik was zwanger. Dat was echt the gift that gives. En ik vind echt tot nu dat je echt aan Connor en aan Rosalie kunt zien dat Connor een kindje is die dat de zwangerschap was moeilijk, het zwanger worden was moeilijk, de bevalling was moeilijk. Hij heeft daarna zoveel last gehad van alles. Dat was de grootste huilbaby die dat er was. Die had zoveel pijn van alles. Ja. En Rosalie is echt zo, ja, zo makkelijk gekomen. Zo makkelijk, zo'n relaxte zwangerschap. Die is geboren en ik had echt zo het gevoel van, ik ben like the woman their womans. Ja. Ik voelde mij zo krachtig daarna. En dat is echt een kind die is zo
chill.
Die is chill en die lacht. En ik geloof heel hard dat dat een verschil heeft gemaakt. Heel hard.
Ja, maar je hoort, allee, ik heb dat wel vaker gehoord ook, ja. Ja, maar dat is, dat kind dat krijgt alle hormonen, emoties, alles, chemische toestanden van tijdens de zwangerschap krijgt hij mee. Hè?
Zeker wel. Ja, ik ben
en ook tijdens de bevalling.
Zo, en bij Connor wou ik dat niet geloven. Mijn mama heeft dat altijd al gezegd. Wie gelooft mama? bij Connor was dat ook te confronteren. Want dan insinueert je natuurlijk wel van, als jij niet zo had gepanikeerd, dan had dat een chillere baby geweest. Maar nu zie ik wel echt van, uiteraard, die angst werd mij ook aangedaan. En er was eigenlijk geen ruimte om relaxed te zijn.
Want ja.
Er stond gelijk te veel op het spel. En er werd mij te vaak getoond hoe gevaarlijk dat alles was. En hoe alles mis kon gaan. Ja. Ja. Maar ja, het verhaal is nog niet afgelopen. Hè, want ik heb nog steeds endometriose. Hè.
Ja.
Dat gaat niet weg. Hè. Ik heb nu wel kinderen. En ik ben heel blij met mijn 3 kinderen. Maar dat is niet dat dat poef weg is. Dus wat ik nu heel hard heb is, als ik nog een kindje zou willen, dan is het wachten tot ik vruchtbaar ben. Maar dan is het wel dan, hè. Ik moet direct zwanger raken of het lukt niet. Dus nu heb ik weet heel zeker dat ik bijna terug vruchtbaar ga zijn.
Ja.
Maar nu staat er wel echt zo precies iemand naast mij. Nu of nooit, nu of nooit, nu of nooit. En je krijgt helemaal geen keuze om zo na te denken of om te zeggen van, we willen dat, maar nu nog niet.
Ja.
Of ja, echt gewoon te wennen aan het idee van, ik ben terug vruchtbaar, wat willen we daarmee doen? Het is echt zo
pressure.
Ja, er is heel veel pressure van, gaan we er spijt van hebben als we het niet doen? Gaan we er spijt van hebben als we het wel doen?
Nee, dat sowieso niet.
Maar je kunt wel je eigen en je 3 kinderen in een situatie brengen dat je zegt van, het is te veel. Het is eigenlijk zoveel omdat het zo dicht bij elkaar is. Allee, er zijn heel veel scenario's nu in mijn hoofd die dat zo ook weer een beetje worden opgefokt door het gevoel van nu of nooit, nu of nooit, nu of nooit. Je moet het nu doen, want ja, vanaf
normaal, ja.
Dat die endometriose terug begint te groeien, en it will, because it always does.
Ja.
Ja, is je kans verkeken, hè?
Maar je hebt nu allerlei aanpassingen gemaakt aan je dieet.
Ja, ik ben nu wel, sinds dat ik Rosalie heb en terug in vrede ben met mijn lichaam. En sorry heb gezegd voor al het haten. Dat is wel echt een proces, hoor. Ik heb echt Rosalie moeten krijgen. De borstvoeding moest goed lopen. Ik moest echt bevestiging krijgen van dat mijn lichaam niet mijn vijand was. Ik heb heel, heel lang mijn lichaam gehaat.
Ja.
Voordat dat niet werkte hoe dat het moest. En ik heb het nog steeds een beetje moeilijk met mijn baarmoeder. Ze die best is. Maar ik apprecieer uiteraard wel wat dat zelf voor mij gedaan heeft. Maar nu heb ik dus daar heel hard mee bezig geweest. En heel hard op zoek gegaan naar een manier om met endometriose om te gaan. Wat dat niet is. Hier is de pil. It will
fix it.
Ja. It will kill everything, but it will fix the one little problem for a little while.
Ja.
Want dat is het, hè. Het zou het oplossen voor even. En het gaat ondertussen heel veel schade aanrichten. Dus nu ben ik, na wat onderzoek en zo, er wel uitgekomen op wat dat voor mijn lichaam dan het beste is.
Ja.
En dat is dan vooral qua eten, qua hormonen, qua toxische dingen uit mijn lichaam houden. Want een lichaam waar endometriose in zit, daar is gemiddeld 10 keer zoveel toxische leftover dan in een gewoon lichaam.
Okay.
Omdat wij dat gewoon zo slecht kunnen filteren uit ons lijf, omdat ons lichaam heel hard bezig is met de endometriose te proberen tegen te houden. Ja. Dat uw lijf daar zo gefocust op is, gaat alle energie daar naartoe, wat dat ook meestal niet lukt.
Ja.
Maar daardoor slabakt het met toxische dingen weg te houden. Dus dat wil zeggen dat ik nu niks van zuivel, geen gluten, geen suiker, probeer om van alle hormoonverstoorders weg te blijven. En hormoonverstoorders...
zit in everything.
Ja, het is wel een eye-opener, hoor. Het is wel echt best confronterend dat je dan zo lang dat wel doet. Maar het is echt in alles, hè. Hormonen... ja, het is iets delicaat.
Huishoudproducten.
Ja, alles, hè. Alles.
Shampoo.
Ja.
Opnieuw kleren.
Ja. Dus het is echt een lifestyle. En nu heb ik alleen wel het geluk om te kunnen zeggen dat mijn man en mijn gezin gewoon erin meegaan. Want ik ben ermee begonnen voor mijn endometriose.
Ja.
Maar als je er verder in opzoekt en onderzoekt, dan is het wel heel duidelijk dat gewoon voor iedereen wel een goede levensstijl is. Want voor bijna niemand is de hormonen in melk goed.
Zeker voor groeiende kinderen eigenlijk, hè? Alle problemen die je misschien als volwassen hebt,
om het te brengen op een niet verwijtende manier. Maar als je kijkt naar... een koe wordt zwanger gemaakt met hormonen. Want het is niet dat die gezellig met een stier zit te voelen en een babytje krijgt.
Ja.
Ze wordt zwanger gemaakt met hormonen. En dan krijgt hij tijdens de zwangerschap heel veel hormonen om een grote kalf te krijgen. Dan krijgt hij hormonen en antibiotica om...
is dat nog legaal in België?
Want hoe geeft een koe melk? Die krijgen hormonen om melk te blijven maken. Hè?
Okay.
Dat kalfje wordt, vanaf dat een koe bevalt, wordt dat kalfje weggehaald. En zonder dat je die hormonen geeft, droogt die ook op. Hè? Dat is zoals...
ik zou denken dat omdat die regelmatig wordt gepompt, dan is dat gelijk
ook wel,
als bij,
ook wel,
bij
tuurlijk,
vrouwen.
Maar
dat die...
ook zoals bij vrouwen die dat exclusief kolven. Dat is super moeilijk. Hè? Je lichaam heeft dan na een tijd door dat geen baby is, dat geen kalf is. Dus dat stopt gewoon na een tijd. Of je krijgt kei weinig melk nog. Ja, als een baby drinkt, dus de speeksel van je baby komt op je tepel, je lichaam absorbeert dat en weet wat dat je kindje nodig heeft. Dus als dat speeksel er niet is en de warmte van je kind, je maakt al die hormonen aan die dat melk maken, maar daar heb je echt letterlijk de liefde en de warmte van een kind voor nodig om dat te blijven maken. Dus een koe heeft dat ook nodig.
Okay.
Dus omdat die dat dan niet krijgen, krijgen die hormonen om melk te blijven maken.
Ja.
En dan doen wij, look, let's drink it. Dus, het is moeilijk, hè, om daar vanaf te stappen. Want ik heb dat ook tot een paar maanden geleden ook nog gedaan. En als mijn kinderen bij hun oma zijn, ga ik niet dat tegenhouden dat die melk drinken of weet ik wat. Maar we mogen ons er wel bewust van zijn wat dat je binnenkrijgt. En zeker als je een lichaam hebt wat iets van ziekte heeft. Want het is niet alleen endometriose. Hè. Als je een immuunziekte hebt, als je... anything, hè, waar je lichaam voor moet vechten.
Ja.
Als je hormonen uit balans brengt, of je krijgt iets in je lichaam wat dat ontsteking opwekkend is, zoals gluten, zoals suiker. Daar is je lichaam dan mee bezig, om de gluten en de suiker af te breken, in plaats van om die ziekte te bestrijden.
Mm-hmm.
Dus het is wel best vergaand om echt gezond te leven, maar ja, ik probeer dat wel te doen, want ik weet niet of dat alleen bij endometriose is, maar bij endometriose is er gewoon geen oplossing behalve de pil. En als je dan zoiets hebt van, dat neem ik niet, want hè, al de...
En zijn er al, heb je al zeg je dat, accounts gezien of gelezen dat mensen met endometriose die dan zo'n levensstijlverandering hebben gedaan, dat die daar succesvol in zijn geweest?
Ja, zeker. Helemaal. Je kunt dat niet genezen. Hè. Het is gewoon niet weg te krijgen. Maar je kunt, het zeker stilleggen.
Ja.
En je kunt er zeker... bij sommigen, als het al verder gaand is, of je hebt het ook heel zwaar, want je hebt dat wel in verschillende fases, is het alleen al pijnbestrijding. Want je hebt mensen die met endometriose die dat echt stevig hebben, dat als die gluten eten, dat die dan gewoon echt keiveel pijn krijgen.
Okay.
Ja, je hebt er echt die waar het echt heel ver gaat, als die iets eten wat in een plastic bakje heeft gezeten, zo van die styrofoam,
ja,
dat die daar gewoon zelfs al last van hebben.
Nu heb je het over voedselallergieën of mensen gewoon... met endometriose?
Ja, endometriose. Okay. Ja, dat gewoon... Wow. Triggered, ja. Ook uiteraard wel als je heel clean begint te leven, voelt je alles veel harder. Hè? Dat is dan de...
Ja, dat weet ik. Dat weet ik wel.
Maar ja, het is wel de manier, de enige manier die dat ik al heb gevonden, die dat oké is voor je lichaam.
Ja.
Waar dat je niet op een andere manier schade mee maakt of... nadat je bijvoorbeeld stopt met de pil, dan heel veel klachten krijgt.
Ja, clean living is eigenlijk voor alles goed, hè?
Sorry?
Clean living is voor alles goed, hè? Wij zijn gestopt met zuivel, omdat mijn middenste, die kreeg heel snel slijmvliesontstekingen. Dus iedere keer als hij gewoon verkouden was, werd dat groen, dik en plakkerig.
Eeuw.
En toen had ik gelezen, dat was hem toen, een jaar of twee. Ik had toen gelezen dat het aan zuivel lag.
Ja.
We zijn gestopt en die heeft sindsdien nooit meer een ontsteking gehad.
Ja. Niet, dat is ook veel.
Ja, dat is echt nog niet teruggekeken.
Ja, het is best vergaand.
Zoiets simpels en kleins eigenlijk.
Ja. Ja, en ook gewoon... Sinds dat ik er dan mee ben begonnen en hoe meer dat je erover leest, zelfs mijn kinderen die daar niet per se iets hebben, ja, die zijn er beter mee. Mijn man, die is er ook beter mee. Dat is gewoon zoveel gezonder, je voelt je zoveel beter. En ik doe het wel strenger als hun, omdat ik iets meer een doel heb, zeg maar. Maar het is wel gewoon belangrijk, want zelfs als endometriose wordt, zeg maar, gestopt als je menopauze hebt, omdat je dan niet meer vruchtbaar bent. Maar er zijn echt al keiveel studies die er nu aantonen dat als je endometriose gehad hebt, dat je daarna veel meer kans hebt op hartklachten. En,
andere gezondheidsproblemen.
Ja. Gewoon omdat je lichaam heel die tijd, al die jaren, bezig is geweest om die endometriose aan te pakken. En alles wat dat je eet, hè. Al die dingen toch die toxins eruit te halen, dat het gewoon geen tijd of energie heeft gehad om de grote dingen aan te pakken. En dan zijn er 65 en dan heb je gewoon een hartaanval, omdat je endometriose hebt. Dat is maf, hè?
Weten ze wat de oorzaak is?
Nee, jawel, nee, eigenlijk niet. Want ze hebben al gezien dat zelfs bij embryo's en zo, dat dat geen van die, dat er zo endometriose cellen aanwezig zijn.
Echt?
Ja. En bij sommigen activeert dat en bij sommigen niet. Okay. En ze zien wel dat dat genetisch iets heeft. Dus dat veel vrouwen in dezelfde familie dat dan hebben. Maar ze kunnen niet zeggen waarom dat bij die vrouw wel activeert en bij die vrouw niet.
Oké.
Okay. Ja.
Omdat ik al iemand had gehad en die had dan ook... Hè, die sprak over de emotionele oorzaak.
Ja.
Wat veel... voorkomt bij vrouwen die een bepaalde emotionele toestand hebben.
Ja, dat kan ik me wel echt voorstellen. Ik denk dat het ook wel is dat je bijvoorbeeld... Je kunt clean leven, je kunt 3 jaar borstvoeding geven, je kunt alles doen wat je moet doen voor je endometriose. Als je stress ervaart of je zit in je hoofd, is er niet de rust en de kalmte die je nodig hebt. Dan werkt je lichaam ook niet hoe dat het moet werken. Dus dan is dat ook niet de toxische dingen eruit aan het halen, dan is dat ook niet, dan is je immuunsysteem ook niet op top-notch bezig om te vechten tegen die endometriose. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je een gevoeligheid hebt, zoals die endometriose, en je ervaart dan stress, dat is dan dat is je zwakke punt. Dus dat gaat het eerst erger worden of kapot gaan. Hè?
Ja. Ja, dat is terug die mind-body-mind connectie.
Dat mag echt niet onderschat worden. Want...
Nee. Ik werk er... Allee, dat is hetgeen waar ik dus heel veel mee werk. En endometriose... Allee, van veel van die vrouwen... Dinges... Daar weet ik niet specifiek veel over. Dus dat is heel interessant voor mij, wat jij nu vertelt over endometriose. Ik vind dat echt heel interessant. Maar inderdaad, die onze mentale staat doet zoveel. En aangezien dat er zoveel vrouwen zijn die het daar zo moeilijk mee hebben, hè, zwanger geraken, weet ik veel wat, dat is toch ook gewoon een teken dat de manier waarop wij samenleven ook niet ideaal of gezond is.
Ja, het is een beetje een neerwaartse spiraal, hè? Want je hebt pijn, je gaat naar een dokter, die zegt, je bent nog maar 18 jaar, hè, pijn is normaal, dat hoort bij je regels, gebruik maar glijmiddel als je seks hebt, dat hoort er allemaal bij. Dus je vanaf het eerste moment dat je denkt van misschien is deze niet normaal, krijg je de informatie van het is wel normaal, pijn
de
hoort erbij.
De informatie krijg je gewoon, punt.
Inderdaad, maar dat is wel de informatie dat je opslaagt. En zelfs al slaagt het maar een beetje op, bij de gemiddelde vrouw, hè, duurt dat 10 jaar voordat ze hoort dat het endometriose is. Dus dat wil zeggen dat je 10 jaar hoort dat alles oké is. We zien niks, we hebben echo's gedaan.
Dat
we zien
gewoon
niks.
Aan jou ligt.
Ja, het ligt gewoon aan u. Je hebt gewoon een hele lage pijndrempel. En zo, je bent wel opgeblazen, maar misschien is dat iets anders. Misschien...
Ja, maar dat is alles... over het algemeen, hè. Ik weet nog, toen dat ik begon met unprocessed foods, ik werd voor gek verklaard, hè.
Ja.
Van, waar ben je nou mee bezig? Je bent gewoon overdreven bezig. En ik had zoiets van, nee, we are what we eat. Dus
ja,
als je...
Hard.
Maar dan het klote daaraan is, het is ook een privilege.
Zeker.
Om het te kunnen doen. Want verse voeding...
Ja, en bio.
En bio is zoveel duurder. Dus...
Maar het is wel echt key, hè. Want je
kunt natuurlijk.
Je gezonde groenten wel eten. Als dat vol zit met pesticiden en gemanipuleerd is en weet ik wat, dan
ja, dat is
gaat dat nog steeds echt dat, schadelijk zijn, hè.
Dat is één. Hè? Twee is... Heb jij de tijd, de kennis, de education of de hoe zeg je dat? De kennis om bijvoorbeeld minder vlees te gaan eten, maar op een gezonde manier. Dus dat je niet alleen maar pasta en tomaat eet, maar dat je ook andere bronnen van kikkererwten, peulvruchten. Ja. De meeste mensen weten niet hoe ze daarmee moeten koken. Want dat was voor mij ook een heel leerproces. Dus van, I've never eaten peas. Ik heb nog nooit zoveel... peulvruchten in mijn leven gegeten en je moet ermee leren koken. Ik had toen het geluk om daar de tijd ervoor te hebben.
Ja, dan moet je eerst al de tijd hebben om het onderzoek te doen naar waarom moet ik dit eten. Hè?
Ja.
Hoeveel uren dat ik heb geïnvesteerd al en nog steeds doe, om zo te ontdekken van wat gaat er werken, wat kan ik doen behalve de pil nemen. Dat heeft mij echt al uren en uren en uren gekost om dat te onderzoeken. En ik heb heel veel geluk dat jij daar ook een beetje mee bezig bent.
Mijn zus ook.
En mijn zus ook.
Ja.
Ja, hè, genetisch, dus haar hormonen zijn ook wel echt fucked up. Dus wij zijn alle twee echt wel heel hard op zoek naar wat kunnen we allemaal doen om gewoon een beetje ons oké te voelen. Want dat, soms is dat heel deprimerend. Dat je, hoe ver dat je moet gaan in je eentje. Want als het kon, wij zouden alle twee al ons geld geven aan een dokter die dat gewoon zegt, doe deze. Maar dat is gewoon niet.
Ja.
In België zeker niet. Er is gewoon geen dokter die dat
Nee, die gaat ook zeggen, je moet dit veranderen van je voeding, je moet dit en dat doen. En dan ben je eigenlijk al mee bezig. Ja, want op zich, er is geen one...
Maar zelfs een goede holistische dokter in België, zeker die daar met hormonen bezig zijn, is best moeilijk om te vinden, hoor. Want alle informatie dat ik krijg, is uit Amerika, uit Canada, uit Engeland.
Ja, maar ik denk dat dat komt omdat hormonen nog zo'n complexe systeem is. Ja. Dat de meeste mensen, dat is niet... Dat staat niet los van iets anders. Hormonen reguleren het hele lichaam, maar worden ook geaffecteerd door alles. En vooral door de stresshormonen. Want er zit een wisselwerking tussen adrenaline, cortisol... oestrogeen en progesteroon. Ja. Dus als je adrenaline hoog is, dan neemt dat weg van een van de twee hormonen. Nee, ik moet er eigenlijk nog over lezen, maar stress is dus... Stress, adrenaline, zeker langdurige stress, is het slechtste wat je kan doen voor je hormonen. En dan de hormonen tasten dan het schildklier weer aan. En...
Dat is inderdaad hetgeen dat ik bij alles terug... vind van wat dat je moet doen is gluten laten, suiker laten, zuivel laten, slapen. Als je slaap niet genoeg is, kun je elke supplement nemen.
Maar het is ook niet alleen slapen. Hè?
Maar slapen is rust, hè? Je lichaam moet in rust raken.
Nee, want je kan, want een persoon die een heel hoog cortisolgehalte heeft, die kan 12 uur slapen, maar niet gerust hebben.
Ja, je moet een goede slaap hebben, een goede, diepe, uitgeruste slaap.
En als je een goede, diepe slaap hebt, dan kan je op 6 uur...
Ja.
Dan kan je op... Allee, hoeveel moet je hebben? Ik denk 5 slaapcyclusen op een nacht. 4 tot 5 is genoeg.
Ja.
En een slaapcyclus is 1,5 uur. Maar dus het is heel belangrijk om je... Ja, dan
de
ga je terug naar
het slaap.
Ja, zenuwstelsel...
Ja.
Terug in het zenuwstelsel.
Stress is ook gewoon een killer. Je kunt alles doen. Hè. Je kunt juist eten, je kunt supplementen nemen, je kunt alles uit hout eten.
Ja, maar als je dat onder een mentale druk doet...
Ja.
Hè, want heel die wellness gebeuren, dat heeft ook mensen stress en druk gegeven om... Er zit ook weer dat perfectionistisch kastje aan.
Ja, zeker wel.
En pas op, ik snap met endometriose dat je natuurlijk heel veel dingen zegt van ik wil dat niet, maar als je daardoor mentale stress ervaart, dan haal je juist het positieve weg.
Ja, dat is een balans vinden. Dat is super moeilijk, hè. Ja. En dat stopt ook nooit, hè, want je blijft dingen ontdekken, je blijft dingen lezen, je blijft dingen voelen. En je blijft ook in je leven volgende fases... komen. Ga ik nog een kind krijgen of niet?
Wat gebeurt er dan? Hoeveel stress komt er bij kijken?
Ja,
of ga je dan eindelijk rust ervaren?
3 kinderen, I don't think so. Ja, het is een
proces, pas op. Ja. Mijn vader die had ooit gelezen dat ouders van 4 kinderen minder stress hebben dan ouders van 3 kinderen.
Dat die gewoon denkt, give up. Do it yourself, whatever.
Het heeft iets te maken met even numbers. Dus ook ouders van 2 kinderen minder dan die met 1 kind.
Ik kan wel zeggen dat 3 inderdaad een beetje stressvol is.
Dus gooi er eentje bij en dan is het minder stressvol.
En dat is allemaal voor de stress op te lossen. Ja, we gaan nog zien wat dat de toekomst geeft. Maar het is spannend, hè. Ja. En confronterend en...
Ja, want het is toch wel waanzinnig wat je al hebt afgelegd.
Ja.
En toch
dus vrede moet aan het maken. En echt zo terug mijn lichaam. Ik moet wel zeggen dat de borstvoeding zo lang en zo goed gaat, dat heel, heel helend heeft gewerkt om zo te appreciëren van... Ik kan het wel en Ik heb gewoon de juiste setting nodig, ook te leren van tijdens de bevalling, hoe dat de hormonen tijdens de bevalling werken en zo. En te beseffen van wat dat je in die situatie ook deed. Ze hebben de situatie zo gemaakt, zo stressvol gemaakt, dat het had niet goed kunnen gaan.
Nee.
Dat gaat, want je lichaam is gewoon heel hard gemaakt om
veilig te zijn.
En dat was niet veilig. Dus dat had gewoon, dat was tegen de natuur in om in een onveilige plek te bevallen. Dat ging gewoon niet. En met dat te leren en ja, met te leren wat dat oké is en niet. En, ja, ik heb meer nu medelijden met mijn eigen, dat ik in die situatie niet durf te zeggen van ik vind het niet oké.
Ja.
Ja. Maar...
Dat is hindsight, hè. Je leert zoveel. En het is jammer dat je... Allee, dat die kinderen daar doorheen hebben moeten gaan, als het ware.
Ja.
Pas op, ik heb dat ook met mijn eerste. Ik voelde mij absoluut niet veilig in het ziekenhuis en hier. Dus ik heb mijn bevalling iedere keer... Allee, de weeën die zijn iedere keer gestopt als ik in het ziekenhuis geraakte.
Worden heel veel, hè?
Maar dan twee keer thuis bevallen en... Dat maar ook met vroedvrouwen die ik volledig vertrouwde en die vanaf het begin bij mij bleven. Dat is niet zoals in een ziekenhuis, dat je zo om de zoveel uur een nieuwe krijgt. En die zijn dan zo hard bezig met al de andere bevallingen die gebeuren, dat ze vergeten om een sonde te steken. Dus je kind hangt achter je blaas, dat soort dingen allemaal. Dus... Safety first.
Safety first.
Nee, maar dat doet echt alles, hè. Want ook dat veilig gevoel creëren in je lichaam zorgt ervoor dat je adrenaline en je cortisol terugdaalt. Waardoor dat je lichaam bezig kan zijn met andere dingen.
Ja. Het was mooi.
Ja.
Intens. Dat was een heel verhaal. En nu moeten we kijken wat dat de toekomst geeft, hè. Ik heb ook heel hard het gevoel dat ik niet echt zelf kan kiezen, hoor. Dat is zo, zelfs als ik, daar ben ik nog een beetje bang voor. Als ik beslis van, oké, ik wil nog een kindje, dat het dan toch niet zou lukken. Dus ik ben bang om die beslissing te nemen, voor het geval dat het niet zou lukken.
Ah ja, zo op die manier.
Dat ik me eigenlijk zo toelaat van, oké, ik wil het. En vanaf dat ik dat zo echt ga willen, maar als dat dan niet meer lukt.
Dat is een big one. Dat is echt, ik krijg je kippenvel.
Welcome to my head.
Ja.
Ja.
Als je zelf ook een verhaal hebt dat je graag wilt delen.
We're here.
Met ons, ja. Over je eigen journey naar motherhood en alles wat erbij komt kijken. Ja, via Instagram, moeder_en_meer, deel je verhaal met ons. En anders is het tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Wat gaan we het dan over hebben?
Misschien luchtiger.
We'll do something fun. Oké, tot de volgende keer.
Bye.
Bye.